Gemeente, wij lezen met elkaar uit Handelingen 18, vers 19 tot 21. Handelingen 18, de eerste schriftlezing is uit Handelingen 18, vers 19 tot 21. Fijn wanneer u uw bijbeltje uit uw binnenzak of tas haalt en wil meelezen. Fijn ook wanneer u uw bijbeltje open op schoot wil houden, want wij willen systematisch met elkaar door de tekst heen gaan. We hebben tijdens de dienst niet de gewoonte om te lopen. Dus degene die misschien hier voor het eerst zijn, we blijven tijdens de eredienst gewoon op onze zitplaats zitten. En als u een probleem heeft daarmee, misschien dat u dan bij de uitgang plaats kunt nemen, zodat u in stilte kunt vertrekken zonder de gerichtheid op de Heere bij een ander te verstoren. Fijn dat u gekomen bent om met elkaar te luisteren naar het woord van de Heere. En wij lezen nu met elkaar uit Handelingen 18, vers 19. Handelingen 18, vers 19. En wij lezen daar, en hij, dat is de apostel Paulus, kwam in Efeze aan. En liet hen daar achter, maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. Maar hij nam afscheid van hen en zei, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren als God het wil. Hij leefde naar de wil van God. En hij voer weg uit Efeze. Tot zover de eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing, Handelingen 19, vers 1 tot 12. Handelingen 19, vers 1 tot 12. En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Ze zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in de Christus, Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. Hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg des Heren, ging hij bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. Dit gebeurde 2 jaar lang, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Nou, tot zover de tweede schriftlezing. Dan hebben we nog een korte derde schriftlezing. Namelijk de eerste verse van Paulus' brief aan de Efeze, Efeze hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Efeze hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Efeze hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En dan zeggen we tegen elkaar, gemeente, gelukkig. Zalig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze geniet algemeen een sterke aanbeveling. wordt wel de kroon van Paulus' brieven genoemd. Vanwege zijn diepgang ook wel de Grand Canyon van zijn schrijven, zijn brieven genoemd. Iemand schrijft: de openbaring die God ons in de Efezebrief geeft, is de grootste die hij ooit gegeven heeft. Voor veel christenen is de brief aan de Efeze dan ook het lievelingsboek. Het is een van de meest bepreekte en bestudeerde en gelezen boeken van de hele Heilige Schrift. Het thema van deze brief is een buitengewoon belangrijk thema. En wel vanwege het centrale onderwerp, de gemeente, de ecclesia, de uitgeroepen vergadering van Gods kinderen uit deze wereld. De ware kerk van Jezus Christus, pijler en fundament van de waarheid. Deze brief is de grondslag van alle Bijbelse ecclesiologie. Dat is de leer over het lichaam van Christus, de kerk of de universele gemeente. Jood en heiden worden op hetzelfde moment dat zij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof komen, door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. Dat wil zeggen, ze worden verenigd met het ene lichaam waarvan Christus het hoofd is. Het doel van de Efezebrief is de opbouw van het lichaam van Christus. De opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente. Het sleutelvers is dan ook Efeze 1 vers 22, waar wij lezen Efeze 1 vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem, dat is Christus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Nu, deze brief, deze belangrijke briefgemeente, bestaat uit twee hoofddelen. Het eerste hoofddeel, hoofdstuk 1, 2 en 3, handelt over datgene wat de Heere God in Christus voor ons gedaan heeft. Over alles wat ons om niet uit genade door het geloof geschonken is, is toegerekend. Het gaat hier om de inhoud van de christelijke bankrekening. Over onze positie of staat in Christus. Over de roeping en de voorrechten van de gelovigen in Christus. Het eerste deel is hoofdzakelijk hier stellig. Het is theologisch. Het is zuivere orthodoxie. In geen van deze drie hoofdstukken lezen wij een gebod. Het gaat in deze eerste drie hoofdstukken nogmaals om alles wat de Heere in Christus voor de gemeente gedaan heeft. Het tweede hoofddeel, hoofdstuk 4, 5 en 6, handelt over de praktijk van het christelijke leven. Hoe leef je nu als kind van de Heere God in deze wereld? In dit gedeelte worden wij onderwezen in de christelijke levenswandel die geworteld, gegrond is in onze positie in Christus, waar die eerste drie hoofdstukken over spreken. De christelijke levenswandel kan alleen geleefd worden door de kracht van de inwonende geest van God, waar hoofdstuk 5 vers 18 uitdrukkelijk over spreekt. Het tweede deel is hoofdzakelijk relationeel. In tegenstelling tot het eerste hoofddeel lezen wij hier maar liefst 35 opdrachten, 35 levenregels of geboden. Geboden omtrent de verantwoordelijkheid van de gelovige om in overeenstemming met zijn roeping als kind van God te leven. Gemeente, over het ontstaan van deze brief kunnen wij het volgende zeggen. Samen met de brief aan de Filippenzen, Colossenzen en Filimon behoort de Efezebrief tot de zogenaamde gevangenisbrieven. Dat wil zeggen, Paulus schreef deze brief vanuit gevangenschap. Niet omdat hij een misdadiger was in de gewone betekenis van het woord, maar omdat hij was een gevangene om Christus wil. Als je hoofdstuk 3 vers 1 leest, daar schrijft hij: om deze reden ben ik Paulus gevangene van Christus Jezus. Voor u die heidenen bent. En ook in hoofdstuk 4 vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die die roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En dan ook in hoofdstuk 6 vers 20 spreekt hij over zichzelf als een gezant in ketenen. Hoewel hij in zijn vrijheid beperkt was, maakte hij gretig gebruik van de vrijheid die hij nog wel had. En één van die vrijheden was het schrijven van brieven. En daar heeft Paulus volop gebruik van gemaakt. Paulus is een gevangene om Christus wil. Het gaat hier om zijn eerste gevangenschap in Rome rond het jaar 60 62 na Christus. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de apostel hierna is vrijgelaten. Het is in Filemon, vers 22, dat hij schrijft: maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. Met andere woorden, hij rekende erop te worden vrijgelaten. Nu, deze eerste gevangenschap in Rome heeft hij in relatieve vrijheid doorgebracht. Waarschijnlijk dat hij in een eigen gehuurde woning verbleef onder bewaking van een Romeinse wacht. En in deze woning heeft hij tal van mensen mogen ontvangen, heeft hij veel mensen mogen toerusten vanuit het woord van God en vele dagen onderwijs mogen geven. Na zijn vrijlating schreef hij 1 Timotheus en Titus, waarna hij opnieuw gevangen genomen werd, maar nu niet in de vrijheid van zijn eerste gevangenschap, nee, nu in een vochtige, schemerdonker Romeinse cel, waar hij 2 Timotheus zijn zwanenzang schreef. En kort daarna is hij de marteldood gestorven. De brief aan de Efeze is dus 1 van Paulus' gevangenisbrieven. Het is belangrijk om dat te bedenken wanneer wij deze brief met elkaar overdenken de komende maanden. Nou, wij beginnen onze studie van Paulus' brief aan de Efeze met de aanhef, de proloog of de inleidingsreden. En bij de overdenking van dit schriftgedeelte gebruiken we de volgende indeling. We beginnen allereerst met de schrijver, de auteur van de brief, om iets meer over hem te leren. Als tweede in vers 1b de geadresseerde, de lezers, de ontvangers van deze brief. En als derde willen wij nadenken in vers 2 over de zegen die de apostel Paulus uitspreekt. Maar goed, we beginnen bij het begin in vers 1 met de auteur, de schrijver van deze brief. Vers 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Nou, het is altijd bijzonder boeiend om de openingswoorden van de brieven van de apostel Paulus te vergelijken met het thema en het doel van zijn schrijven. Want de aanhef vat soms in kort bestek de hele inhoud van de brief samen. Laat me hier een voorbeeld mogen geven. Het thema van de Romeinenbrief is het evangelie van Jezus Christus. En in de aanhef van de Romeinenbrief lezen we: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Dus reeds in die eerste openingswoorden lezen wij in feite wat de kern, het centrale thema zal zijn van de brief. Het doel van Paulus' brief aan de Galaten is onder andere de onderbouwing van zijn apostelschap, want hij werd aangevallen op zijn functioneren. Hij werd aangevallen op zijn apostelschap. En wat lezen wij dan in Galaten hoofdstuk 1 vers 1? Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Met andere woorden, de Heere God heeft mij geroepen, zegt de apostel. Mijn apostelschap heb ik niet naar mezelf toegehaald. Nee, ik ben apostel vanwege Gods roeping. Mijn apostelschap is van goddelijke oorsprong. En datzelfde lees je ook in de Filippenzenbrief. In de Filippenzenbrief gaat het om de gemeenschap. De gemeenschap met elkaar die alleen mogelijk is wanneer de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. De gemeenschap met elkaar die alleen mogelijk is wanneer we ons spiegelen en een voorbeeld nemen aan onze heiland die de ander gediend heeft en onderdanig is. We zijn dan ook niet verrast om in Filippenzen 1 vers 1 te lezen: Paulus en Timotheus. Met andere woorden, 2 mannen, 2 christenen in gemeenschap, dienstknechten van Jezus Christus. Dus als je 1 van Paulus' brieven gaat bestuderen, lees dan heel nauwkeurig de aanhef, want daar krijg je dikwijls een glimp, een clue, een aanwijzing van het doel van het boek. Niet bij alle, maar bij een aantal van deze boeken. En dat geldt ook heel bijzonder voor de brief die wij vandaag voor ons hebben. Een van de belangrijkste thema's in deze brief is Gods wil. Gods wil, in het algemeen, maar ook heel bijzonder in ons leven. Het is in Efeze 1, vers 1, dat wij lezen over hem, de Heere, die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. De Heere werkt in alle dingen overeenkomstig zijn raadsbesluit naar zijn wil. Het wekt dan ook geen verbazing als Paulus schrijft dat hij een apostel is door de wil van God. Een apostel door de wil van God. Nou, als eerste zegt hij dat hij een apostel is. Een apostel is een gezondene, een gezant, een vertegenwoordiger. Zoals je weet waren er 12 mannen die apostel genoemd werden. Eén van hen, Judas, pleegde na verraad zelfmoord. Waarna zijn plaats door Matthias werd ingenomen. En ik geloof dat de Heilige Geest de apostelen geleid heeft in de keuze van Matthias. Ik geloof niet zoals sommigen dat Paulus de 12e apostel had moeten zijn. Nee, Paulus was een apostel op een volstrekt unieke en ook onderscheiden wijze. Hij was een apostel, maar niet op de manier zoals de 12 apostelen de Heer hadden meegemaakt tijdens zijn omwandeling op aarde. Nee, hij had een bijzonder apostelschap en dat apostelschap moest hij voortdurend verdedigen. Zo zegt hij bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? En bent u niet mijn werk in de Heer? Hij moest zijn apostelschap verdedigen. En ook in 2 Korinthe 12 verweert hij zich met de woorden, de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. En in 1 Korinthe 15 getuigt de apostel, en als laatste van allen is hij, Christus, ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Paulus is een apostel, een gezondene om het evangelie van Jezus Christus onder de heidenen te verkondigen. En dat niet omdat hij zichzelf dat daartoe had aangesteld, niet omdat hij zichzelf daartoe waardig had bevonden. Nee, er staat heel specifiek bij dat hij een apostel is, zie je dat, door de wil van God. Hij had God niet gevonden, de Heere had hem gevonden. Zijn apostelschap was geen eigen keuze, was geen eigen ambitie, maar Gods keuze voor zijn leven. Hij was wie hij was door de wil van God en hij deed wat hij deed door de wil van God. Gemeente, dat heeft grote betekenis voor de manier waarop wij deze Bijbel benaderen de komende tijd. Waarop wij deze brief lezen en bestuderen. Het betekent namelijk dat wij niet naar de apostel Paulus luisteren, nee, door Paulus spreekt de Heere God tot ons. Laten wij bij de overdenking van deze brief keer op keer bedenken dat niet de mens, maar dat de Almachtige zelf, het hoofd van de kerk zelf, tot ons spreekt. Paulus spreekt namens zijn zender. Het is de Heere die in de Efezebrief tot u en mij spreekt. En zijn spreken is gezaghebbend en bindend voor alle leer en de totaalsom van ons leven. Paulus is een apostel door de wil van God. Het is mijn overtuiging dat elk kind van God een roeping heeft. En ik hoop dat je mag weten dat je uit genade door het geloof een kind van de levende God mag zijn. Maar ben je dat eenmaal geworden uit genade door het geloof, dan heb je ook een roeping. De Heere God heeft een plan met je leven. Sterker nog, hij heeft werken voorbereid opdat je daarin zou wandelen. Het is dus niet het exclusieve voorrecht van apostelen, of zendelingen, of evangelisten, of predikanten. Nee, elk kind van God moet datgene doen wat hij doet door de wil van God. Datgene waartoe de Heer hem geroepen heeft. Als je een werknemer bent, en dat zijn de meesten, dan moet je een werknemer kunnen zijn door de wil van God. Of een huisvrouw door de wil van God. Ik ben een student door de wil van God. Een ondernemer door de wil van God. Een vakkenvuller door de wil van God. Een visser door de wil van God. Een vakman door de wil van God. Is het niet geweldig om te kunnen zeggen dat je het werk wat je doet, doet door de wil van God. Ik doe wat ik doe door de wil van God. Kun je dat zeggen? Ik geloof dat ik een dienaar ben van het goddelijk woord door de wil van God. En dat ik straks als predikant aan deze gemeente verbonden mag worden door de wil van God. En als ik dat niet zeker zou weten, als ik daar niet diep van overtuigd zou zijn, dan zou ik het niet moeten doen. Dat werpt het licht van de hemel op onze aardse en dagelijkse bezigheden. Wij zijn op de werkvloer Gods ambassadeurs, Gods gezondenen, zijn vertegenwoordigers, zijn leesbare brief. Wij zijn zijn geur, de geur van Christus in deze wereld. Paulus, apostel door de wil van God. Dat was Gods wil voor zijn leven. Vraag, doe jij wat je doet door de wil van God? Let op, ik spreek hier de kinderen Gods aan. Wanneer jij dat nog niet bent, dan is het Gods wil voor jouw leven dat je je bekeert van je zonde en gelooft in de Heer Jezus Christus voor de vergeving van je zonde, voor de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Ik moet hier ook een waarschuwing laten uitgaan. Want het is mogelijk om de wil van God voor je leven in de wind te slaan. Om Gods wil voor je leven te negeren. Denk maar aan Jona, die tot groot verdriet van zichzelf en van zijn omgeving de wil van God voor zijn leven ontvluchtte. Daar wilde hij niet aan. Het is heel goed mogelijk dat er vandaag mensen in ons midden zijn, kinderen Gods, die door de Heere geroepen zijn voor een bepaalde taak in de gemeente of in het leven. De Heer heeft je gaven gegeven om de gemeente van de Heer Jezus Christus te dienen. Je bent geroepen. We komen in Efeze 2 vers 10 op terug. Want daar lezen wij dat wij wedergeboren zijn om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. De Heer heeft een plan met je leven, maar jij besloot om te gaan voor een andere inhoud van je leven, een andere richting met je leven. Je wilt datgene hebben wat de buren hebben, een fraaie huis, een nieuwe mode en een goed gevulde beurs of een nieuwe auto. En daarvoor werk jij je een slag in het rond. Je hebt heel veel over voor de mooie dingen aan deze kant van het graf. Maar eigenlijk leef je niet in gehoorzaamheid, maar je leeft in ongehoorzaamheid aan de Heer. Laat het voorbeeld van Paulus jou mogen inspireren. Laat Paulus je mogen aanmoedigen om de wil van God voor je leven te zoeken. Paulus was een apostel. Hij zegt door de wil van God. En door de wil van God is deze brief tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. En wij bestuderen deze brief de komende maanden, omdat het naar mijn overtuiging de wil van God is dat we deze brief bestuderen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Nou, tot zover de auteur, de schrijver van deze brief. Tweede punt, de geadresseerde. De geadresseerde van de brief. Degene die de brief ontvangen hebben. Lees maar mee, vers 1. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Aan de heiligen. De geadresseerde van deze brief zijn heiligen. Er zijn gemeenten van de reformatorische snit die het niet in hun hoofd zouden halen om de gemeente op zondagmorgen aan te spreken als heiligen. Maar dat is nu precies wat Paulus, of beter gezegd, de Heere wel doet. Immers, de ware gemeente van de Heer Jezus Christus bestaat exclusief uit mensen die door de Heilige Geest kinderen van God zijn geworden. En dat betekent per definitie dat ze heiligen zijn. Alle kinderen God zijn heiligen. De Heere God kan geen kinderen hebben die niet heilig zijn, wat hun staat betreft, wat hun positie betreft. Dat betekent natuurlijk niet dat zij zonder zonde zijn. Nee, wij belijden, dat moeten we maar eens een keer onder woorden brengen, wij belijden onze blijvende onbekwaamheid en zondigheid. Maar het betekent wel dat wij, wat onze nieuwe staat betreft, positioneel deel gekregen hebben aan de heiligheid van de Heer Jezus Christus. Dat is ons toegerekend. Nu, dit is de eerste keer dat er gesproken wordt over de heilige en gelovige in Christus. Ziet u dat? Je bent een heilige, een gelovige in Christus. Dat ben je niet van jezelf. Het is in hem. Dit is een van die 130 nieuwtestamentische teksten die spreken over onze staat, onze positie in de Heer Jezus Christus. Het is de Heilige Geest van God die ons bij de wedergeboorte in Christus doopt. Romeinen 6 vers 3 zegt dat alle gelovigen in Christus gedoopt zijn. En het is in Galaten 3 dat de apostel zegt, want u bent alle kinderen van God. Hoe? Door het geloof in Christus Jezus. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En het gaat hier niet om de waterdoop, maar om de geestesdoop. Wat hun geestelijke staat betreft, zijn zij voor God in Christus heiligen. Afgezonderd van de wereld, behoren zij nu als het nieuwtestamentisch volk aan de Here toe. Aan de heiligen en gelovigen die in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Dus de geadresseerden van deze brief zijn ook gelovigen. Dat woord gelovigen, het Griekse woord pistoi, staat er, mag ook vertaald worden met getrouwen. En in hoofdstuk 6 wordt dat woord ook letterlijk met getrouwen vertaald. In hoofdstuk 6 spreekt Paulus over Tychicus, de geliefde broeder en trouwe pistoi dienaar in de Here. Weet u, een gelovige is een getrouwe. En een getrouwe is in de kerk, in het lichaam van Christus, een gelovige. Dat is het waarmerk van het zaligmakende, door de Here gewerkte gelovige. Geloof. Er is niemand gelovig of trouw dan wie ook heilig is. En er is niemand heilig dan wie gelovig of trouw is, zegt Calvijn in zijn commentaar op deze tekst. Ware kinderen van God zijn trouw aan Jezus Christus. En deze getrouwen wonen, ziet u dat, in Efeze. Efeze was de voornaamste stad aan de westkust van Azië, het huidige Turkije. Het behoort tot een van de grootste archeologische opgravingen in dat gebied van de wereld. Een havenstad van formaat, en als u er ooit bent geweest, weet u waar ik het over heb. Efeze lag aan de monding van de Kaitrosrivier, vandaag de Kuchek Menderes genoemd. Wanneer je deze rivier vanaf de Aegeïsche Zee opvoer, zag je Efeze in de verte op een heuvel liggen. Wat een aangenaam klimaat, heerlijk aangenaam weer. Efeze lag op een knooppunt van handelswegen, waardoor de stad was uitgegroeid tot een enorme haven en handelsstad vol bedrijvigheid en activiteiten. En daarbij behoorde Efeze samen met Jeruzalem en Athene tot een van de heiligste drie steden uit de oudheid. Het was een religieus en spiritueel centrum. Daar bevond zich de beroemde tempel van Diana, of ook wel Artemis genoemd. Diana is de Romeinse naam, Artemis is de Griekse naam. Het is de godin van de vruchtbaarheid en deze tempel behoorde tot een van de 7 wereldwonderen. Van over de hele toenmalig bekende wereld stroomden er mensen naar Efeze om die tempel te zien en dat beeld waarvan men geloofde dat het uit de hemel was komen vallen. En naast deze heidense afgoderij en tempelprostitutie stond Efeze bekend om haar sterk ontwikkelde tovenaarspraktijken. Efeze, gemeente, was een harde, afgodische en occulte stad, een burcht van Satan, een burcht van de vijand van God en Gods kinderen. En dan op een dag, soeverein door de Here bepaald, stapt de apostel Paulus deze stad binnen. Een apostel van Christus Jezus door de wil van God. En deze ambassadeur van de koning der koningen verkondigt in het hol van de leeuw het evangelie van de Heer Jezus Christus, die gekruisigd en opgestaan. Het is in Handelingen 18, tijdens Paulus' tweede zendingsreis. Aquila en Priscilla reizen met hem, vrienden in de Here. Het is in Handelingen 18, we hebben het zojuist gelezen. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter, maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen ze hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. Maar hij nam afscheid van hen en zei, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren. En dan zegt hij, als God het wil. Hij was een apostel door de wil van God, maar hij leefde ook zelf zijn dagelijks leven bij de wil van God, door de wil van God, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. Nou, bepaald geen uitgebreid verslag over het ontstaan van de gemeente in Efeze. Hij verkondigt het evangelie in de synagoge, discussieert met de Joden, waarschijnlijk dat er toen enkele tot geloof gekomen zijn, en voor de nazorg laat hij Priscilla en Aquila in Efeze achter en vertrekt zelf naar Jeruzalem. Echter, het was de wil van God dat hij zou terugkeren. Tijdens zijn derde zendingsreis verblijft hij ongeveer 3 jaar lang in Efeze. 3 jaar lang. 2 van de 3 jaar hield hij dagelijks besprekingen in de gehoorzaal van Tyrannus. Tyrannus, dat betekent heerser. Waarschijnlijk dat het een leraar was in de redenaarskunst. De Bijbel zegt in Handelingen 19, maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En voor zover wij weten is Paulus nergens langer geweest dan in Efeze. Deze gemeente heeft dan ook een prominente plaats in het Nieuwe Testament, zoals we ook bij het kindermoment gehoord hebben. Paulus schreef de 2 Timotheusbrieven toen hij werkzaam was in Efeze. Uit de vroege kerkgeschiedenis weten wij dat ook de apostel Johannes de gemeente in Efeze gediend heeft. De Heer Jezus dicteerde een brief aan de gemeente in Efeze in Openbaring 2. In Handelingen 20 lezen wij een uitgebreid verslag van het afscheid van de apostel Paulus van de ouderlingen in Efeze, en waar we ontzettend veel van kunnen leren. Dit is de meest prominente gemeente van het Nieuwe Testament. Nou, vandaar het grote belang van deze brief, ook voor ons als gemeente. De Heere wil dat wij deze gemeente leren kennen en van deze gemeente gaan leren. Nou, herinner je de reactie van de gilde van de zilversmeden in Efeze? Door de krachtige en overtuigende prediking van de apostel Paulus bekeerden velen zich van de Artemis tot Christus, met als gevolg dat de handel in zilveren afgodsbeeldjes en tempeltjes terugliep. En daarop ontstaat er een jarenlange vervolging, waarin de gemeente werd vervolgd en verdrukt, maar de gemeente volhardde in de navolging van Christus. En in zijn brief aan de Efeze prijst de Heere hem met de woorden, dat is in Openbaring 2, dan zegt de Heere: u hebt moeilijkheden verdragen en u hebt volharding getoond om mijn naam. U hebt zich ingespannen en bent niet moe geworden. Openbaring 2 vers 3. In deze brief prijst de Heere hen tot 2 maal toe voor hun volharding, het geduldig volharden en verdragen van de vervolging. En nu is het interessant dat Paulus hier in Efeze 1 vers 1 de heilige aanspreekt als gelovige, ja, maar we hebben zojuist geleerd dat je dat woord ook mag vertalen met getrouwen. De lezers zijn dus heiligen, ze zijn afgezonderd, ja, ze zijn apart gezet in Christus door het offer. Het zijn heiligen in hem, maar het zijn ook, juist omdat het heiligen zijn, getrouwen. Getrouw zijn ze in de gehoorzaamheid aan Christus. Getrouw zijn ze in de navolging aan Christus. Reddend geloof, broeders en zusters, werkelijk zaligmakend geloof, is een werkend geloof, is een gehoorzaam geloof. Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. Iemand die zegt, ja, maar ik geloof in Christus. Maar het blijkt niet uit zijn leven, het blijkt niet uit zijn huwelijk, het blijkt niet uit de manier waarop hij in het leven staat. Dat is een dood geloof. Dat is geen waarachtig geloof. Waarachtig, zaligmakend geloof blijkt uit een verandering van leven. Blijkt daaruit dat Christus het centrum wordt van je leven. Je voor hem gaat leven, dat hij je alles wordt. De heiligen in Efeze waren getrouw in de gehoorzaamheid aan Christus. Ondanks de enorme sociale druk en volharding of vervolging volharden zij in het weerstand bieden aan de zonde en zij waren trouw. En daarbij werden zij vanaf het eerste begin ingeschakeld, ook bij de opbouw van de gemeente. Paulus zegt in Handelingen 20, en nu broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij macht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Een gemeente die getrouw is, een gemeente is een gemeente die gehoorzaam is aan het woord van God, waardoor de gemeente wordt opgebouwd. Nou, dat mag in onze tijd wel eens benadrukt worden. Er zijn vele gemeenten die niet langer trouw zijn aan de openbaring van de Heere God in de Heilige Schrift. Die in feite een loopje nemen met het woord van de Heer, het naar eigen goeddenken en eigen believen invullen. En de tekst net zo lang oprekken totdat het aanvaardbaar is en past in de mal waarin wij denken dat het thuis hoort. Deze gelovigen stonden bekend om hun trouw aan de Heer. Heiligen zijn trouw. Aan de heilige en getrouwe in Christus Jezus. En dan staat er die te Efeze zijn. Nou, die plaatsaanduiding, Efeze, ontbreekt in veel oude en betrouwbare handschriften. Er staat eigenlijk alleen aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus. En dat zou kunnen betekenen, zoals we ook bij het kindermoment gehoord hebben, dat we hier met een rondzendbrief te maken hebben. Met andere woorden, Paulus richt zich in deze brief niet op één specifieke plaatselijke gemeente, maar op tal van plaatselijke gemeenten. En daarvoor zijn een aantal goede argumenten aan te voeren. Allereerst omdat in de meeste handschriften de plaatsaanduiding ontbreekt. Dus de plaatsaanduiding Efeze ontbreekt. Een tweede argument, er worden in deze brief geen strijdpunten besproken, zoals in sommige andere brieven. Waar spanningen in de gemeente aanwezig waren en waar Paulus dan heel specifiek op ingaat. Als derde kan ik noemen dat er geen speciale problemen in besproken worden. Er worden geen namen genoemd en ook zijn er geen tekenen van genegenheid. Het is wat dat betreft een onpersoonlijke brief. En daarom is het heel aannemelijk dat wij hier met een rondzendbrief te maken hebben, iets wat Paulus wel vaker deed. In Colossenzen 4, vers 16, daar lezen wij, wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, de brief aan de Colossenzen, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicenzen gelezen wordt en dat ook u die uit Laodicea leest. En sommige uitleggers zeggen dat die brief aan de Laodicenzen, een brief die wij verder niet kennen, dat dat de brief aan de Efeze is. Met zekerheid, broeders en zusters, is daar helemaal niets over te zeggen. Ik noem het alleen even voor uw informatie. Het is dus zeer wel mogelijk dat we hier met een rondschrijfbrief van Paulus te doen hebben. En dat de gemeente waar deze brief arriveerde, op de open plaats waar nu Efeze staat, haar eigen naam mocht invullen. Is het niet geweldig dat deze brief, zo de Heere wil, de komende maanden bij ons langskomt? En dat wij als gemeente onze eigen naam mogen invullen aan de heiligen en getrouwen in de reformatorische baptistengemeente Overberg. Geweldig. Zou het niet geweldig zijn wanneer de Heere dat ook van ons kan zeggen, heiligen en getrouwen. Niet alleen maar heilig door je positie in Christus, maar ook getrouw, levend in overeenstemming met je positie. Met je nieuwe start. Tot zover de lezers, de geadresseerden. We komen nu tot een afronding van onze studie met het derde punt, de zegen. De zegen. Lees maar mee, vers 2. Vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Maar Paulus begint al zijn brieven met genade en vrede. Dat was in die tijd onder de gelovigen de gebruikelijke groet. Genade zij u en vrede. Wat geweldig wanneer iemand naar je toe komt en zegt genade zij u en vrede. Wat een heerlijk om zo begroet te worden. De Grieken zeiden charis, genade. De Joden zeiden shalom. Maar dat is Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En hier staat er dan ook eirene. Vrede, dat is Grieks voor vrede. De erediensten beginnen wij met diezelfde woorden. We beginnen onze erediensten altijd met, mensen vragen zich wel eens af, waarom doen jullie dat? Voten groet. Genade zij u en vrede. Nou, dat doen we hierom. Omdat dat de typische aanspreekwijze is in het Nieuwe Testament van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En weet je waarom we het nog meer doen? Omdat met name die vrede groet, dat het was het, de eerste groet van de Heer Jezus op de opstandingsmorgen. Toen hij die avond van de eerste paasdag, die eerste opstandingsmorgen bij zijn discipelen verscheen, zei hij, vrede zij u. En een week later, u weet wel, in die samenkomst waar ook Thomas aanwezig was, kwam hij binnen en hij zei, vrede zij u. Nou, daarom beginnen wij de diensten met fotum en groet. Genade zij u en vrede. Wat geweldig om zo te mogen beginnen. Het is geen dode traditie. Dat is niet iets wat na verloop van tijd begint te vervelen. Nee, dat doen we omdat dat de nieuwtestamentische manier is om elkaar te begroeten. Zo doen we dat in de kerk. Genade zij u en vrede. Nou, deze groet voelt u ook wel aan. Dat betekent meer dan alleen maar hallo gemeente. En in vers 3 zegt Paulus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Alle geestelijke zegen. Maar nu in vers 2 ontvangen wij reeds de eerste twee zegeningen, namelijk genade en vrede. Genade en vrede zijn in die volgorde onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het begint met de genade. Dat is de bron waaruit die vrede voortvloeit. Genade is wat God onverdiend in Christus schenkt. En de vrede is daarvan het gevolg. En zo kun je mensen hebben. Ik ga dat toch maar even zeggen. Die in het concentratiekamp zaten. Of die vandaag of morgen met een ernstige ziekte worden geconfronteerd. Stel je voor, ze krijgen kanker. Ze horen dat ze kanker hebben. Of ze horen dat er een andere ernstige ziekte is. En dan heb je één mens, een gelovige, die reageert met, als de Heer dat voor me heeft, is het goed. En heeft hij vrede onder alle omstandigheden. En kan hij zelfs zingen in de gevangenis van een ziekte. En is hij vrede. En heb je een ander die het niet kent. Die daar helemaal niets van begrijpt. Hoe kan dat? Als je werkelijk deel hebt aan de genade van God als bron. Wanneer je daar werkelijk deel aan hebt, dan is wat uit die bron komt ook jouw deel. En dat is vrede. Een vrede Gods. Die alle verstand te boven gaat onder alle omstandigheden van het leven. Heb je deel aan die genade? Met die genade, dat is de volheid van Gods zegen. Over onwaardigen. Over degene die het juist niet verdienen. De Heere geeft het kostbaarste wat hij heeft om niet aan jou en mij. Genade is zegen waar je geen recht op hebt, maar wat je toch mag ontvangen. Het gevaar bestaat nu dat je doof wordt voor Gods genade. Zelfs blind, zodat je het niet meer kan zien. En ik ben bang dat sommigen van ons op het randje lopen wat dat proces betreft. Een soort verblindingsproces. Je ziet niet meer hoe genade God je is. Waardoor de genade, of de ongenade moet ik zeggen, een kans krijgt. Laten we daar toch voor oppassen. En blijvend bedenken hoe groot Gods genade is aan ons betoond. Het is alleen door genade dat wij zalig worden. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloven dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Alleen door het geloof sola fide. Kun je deel krijgen aan Gods genade. Het geloof is het kanaal waardoor de genade tot je komt. En het is geloof wat God ons schenkt. Daarom voor de vergeving van zonden en de rechtvaardigmaking stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En op datzelfde moment heb je vrede met God. De Bijbel zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vroeger waren we vijanden, nu kinderen. Vroeger vijanden, nu heiligen. Kinderen van God. En voor diegenen die vrede met God hebben, is ook de vrede van God onder alle omstandigheden. De Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd, Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip of alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Iemand die uit deze vrede leeft, kan onder alle omstandigheden gelukkig en tevreden zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Weet u, je leest er zomaar overheen, omdat het zo vertrouwd is, die tekst. Maar er staat genade zij u en vrede van God, wat staat er dan? Onze Vader. Onze Vader staat er. En daarmee wordt nogmaals benadrukt dat de gelovige in Christus, die driemaal heilige, ontzagwekkende God mag kennen als Abba. God onze Vader. Wij zijn zijn kinderen. Wij die onder zijn zegen mogen leven. En dat doet hij niet alleen hier, maar ook in de afsluiting van zijn brief spreekt hij over vrede en genade van God de Vader. Als je even naar het laatste hoofdstuk gaat, Efeze hoofdstuk 6. Dan lees je eigenlijk diezelfde woorden. En tussen deze woorden in zit heel die brief als ware ingeklemd. Lees het maar mee. Daar lezen we in vers 23, vrede, Irene, vrede zij de broeders en liefde met geloof van God, ziet u dat, de Vader en van de Heer Jezus Christus. En ook de genade zij met alle die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen. U ziet diezelfde woorden komen daar terug. Gemeente, in deze eerste twee versen lezen wij driemaal de naam van de Heer Jezus Christus. De apostel is een apostel van Jezus Christus en de geadresseerden mogen God als hun Vader kennen door het geloof in de Heer Jezus Christus. De uitdrukking in Christus is in deze brief de speel waar het om draait. Alles draait om die persoon, die heerlijke, verheerlijke persoon van de Heer Jezus Christus. De afsluitende vraag is nu: ben jij reeds aan je zonde en verlorenheid ontdekt? En heb je de Heer Jezus Christus leren kennen als je zalig maken van zonde? Omdat de Heer het willen en het werken werkt, hebben wij de vrijmoedigheid om je uit te nodigen om tot die heiland te komen. Aanvaard de Heer Jezus Christus als je verlosser en de Heer. En wij hebben gesproken over de auteur, de man, wie hij was door de wil van God. We hebben gesproken over de geadresseerde, de getrouwe heiligen, een uitdaging voor ons allen. En we hebben gesproken over de zegen, genade en vrede, het voorrecht voor allen die de Heer Jezus Christus uit genade en door het geloof mogen toebehoren. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.